Ik heb net een geweldig gesprek achter de rug met Geraldine Huibrechts. Ik was zo blij dat zij besloot om op mijn uitnodiging om deel uit te maken van de Your Future Is Now podcast in te gaan. Zij had een post geplaatst over het feit dat zij een part-time job heeft gezocht en gevonden en dat zij dus niet meer fulltime zelfstandige is. En het verhaal dat ze daarbij vertelde, de gevoelens die ze daarbij had, die hadden mij geraakt en die deden mij denken aan mijn eigen verhaal, dat zeer gelijkaardig is. En wat ik zo belangrijk vind, is dat we de taboes die daarop kleven, dat we die durven aan de kaak stellen. Dat het niet hoeft te betekenen dat we een stap terugzetten wanneer wij als fulltime zelfstandigen beslissen om parttime zelfstandige te worden. Heel veel mensen worstelen daarmee, zijn bang om die stap te zetten, zijn bang om gezichtsverlies te lijden, zijn bang om weet ik veel wat naar hun hoofd geslingerd te krijgen. En het egootje speelt hierbij heel vaak parten. En in deze aflevering gaan we daar wat dieper op in. En niet alleen die taboes brengen we ter sprake, maar ook nog een aantal andere taboes of een aantal andere mythes die er leven in het ondernemerschap. Maar ook daarbuiten willen we graag eens wat taboes weghalen en wat mythes bespreekbaar maken. Dus zeker en vast een fantastische, boeiende aflevering. Heel erg, ja, ik vond het een heel erg warme aflevering met een hele warme persoon. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ervan en laat zeker weten wat je ervan vindt via de comments. Bye bye. Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Alright, lieve mensen, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Your Future Is Now podcast. En ik heb Geraldine vandaag de gast. Ik ben ongelooflijk blij dat zij mijn gast wil zijn. Yay! Ooit Geraldine wel al eens uitgenodigd op een andere podcast en dat was rond personal branding. Maar dat was zo'n kort podcastje, dat was zo flits, kort en krachtig, bij wijze van spreken. Maar wij zijn allebei in een fase van ons leven. We zijn door een turbulente maanden, jaren gegaan. En er is heel veel gelijkenis. En we kwamen op een bepaald punt uit waarin dat, ik zag iets van Geraldine verschijnen op een van de social media kanalen. En ik zeg, hè? Zij ook? En, dus dat, en ja, dan had ik gezegd van tja, we zitten met een beetje met eenzelfde verhaal, waarover later meer. Dus dacht ik van ja, laat ik Geraldine eens uitnodigen. En zij zei ja, she said yes. Voordat we er echt in vliegen, wil ik graag de mensen alvast bedanken om te delen, te liken. Abonneren op de kanalen en eventueel te doneren. Dat is altijd handig, want ik zou er graag een virtual assistant bij hebben die mij kan helpen met het meer, ja, het meer editingwerk enzovoort. Dat kost natuurlijk geld, dus als ik daarvoor wat geld bij elkaar kan rapen dankzij de donaties, des te beter. Dus tot zover de praktische mededelingen en nu gaan we helemaal into the Your Future Is Now podcast. En naar goede gewoonte, Geraldine. Straks laat ik u uiteraard uitgebreid aan het woord en kunt gij uzelf ook wat voorstellen. Maar naar goede gewoonte, dus een ludieke vraag. Zo trappen wij onze podcast van start, of hoe zeggen ze dat? Hè? Voilà. Dus ik ga je met mijn vinger heel rap over en dan op een bepaald moment zegt gij stop en dan, ja, dan pak ik dat kaartje.
Alright. Ja, Greet, heel fijn om er weer bij te zijn. Dus dank je wel voor de uitnodiging. Ik zal zo dadelijk. Stop!
Wat komt er hier uit?
Begint hier al goed.
Ja. Geloof jij in de ware liefde?
Oh my god, dat ik zo'n vraag. Geloof je in de ware liefde? Ik vind het weer een soort van beperkende vraag. Het lijkt alsof dat er dan maar één persoon bestemd is voor jou. En we beginnen hier al echt heel persoonlijk, want ik heb een heel hobbelig pad al bewandeld op liefdesvlak. Ik denk dat ik een cyclusbreker ben, want ik heb eigenlijk seriële monogame relaties. En ik heb eigenlijk onlangs ingezien van, weet je, uit elke relatie, ik zie een relatie als een reis. Je gaat even samen op reis, je leert van elkaar, eigenlijk ook op versneld tempo, als je daarvoor open staat en als je dat ook inziet van, je bent een spiegel voor elkaar en je kunt hierdoor stukken naar boven brengen op een versneld tempo, dat je dan ook kunt helen. Ja, op een duur kan die reis opeens tot een einde komen. En dat je zegt van, oké, we hebben heel wat van elkaar geleerd. Hier stopt het bij en we gaan ieder ons eigen pad. Dus ik bekijk relaties nu zo. Alhoewel dat ik ook een romantisch kantje heb. Dat zegt van, en die kleine Geraldine die zegt van, oh, ik zou dat wel fijn vinden om mijn leven te delen met één persoon. Op langer termijn. Maar ik heb daar totaal geen verwachtingen in. En we zien wel. Misschien moet het zo zijn dat dat mijn leven zo ingericht is. Af en toe eens een relatie en dan weer een tijd single. En voilà. Dat is, ik heb geen glazen bol. Dus ware liefde, ik denk, we zijn in pure essentie liefde. En in de eerste plaats dien je liefde voor jezelf te voelen.
Dat is het
En
dan.
kan iemand anders het niet gaan opvullen voor jezelf. Dus je kunt je liefde delen en samen een stuk pad bewandelen, maar in eerste plaats is het de liefde voor jezelf en ook beseffen van I'm love, I'm pure love, in essentie.
Ja, absoluut. Hè. Ik denk niet dat dat per se een. Dus bestaat een ware liefde. Hè. Wat is dat inderdaad ook? En ik heb niet het gevoel dat dat zoiets is van. Ja, die ene persoon op de aardbol die voor u bestemd is. What are the odds dat je die dan tegenkomt, denk ik. Hè? Dus dat is één zaak nu. Ik ben mijn lieven al. Hoe lang zijn we al samen? Al heel erg lang. Ik kom 23 jaar getrouwd en sinds 96 samen. Dus ja, dat begint serieus te tellen. Hè? Dat is 27 jaar zeker. Dat is natuurlijk wel al een tijdje. Dus dat lijkt erop inderdaad alsof lieven zo de ware liefde is. Maybe, maybe not. Hè? Dus ik denk dat ik de chance heb gehad inderdaad van zo'n geweldige man aan de haak te kunnen slaan. En ik heb dat moeten doen, want anders waren we nu nog altijd beste vrienden. Maar of dat nu die enige is, en stel dat ik lieven nu niet was tegengekomen, of dat ik niet iemand anders zou tegengekomen zijn, ik durf toch te wedden van wel. Dus ik kan mij moeilijk inbeelden dat er maar, op wat is het, 8 miljard mensen zeker, dat er maar één persoon is die de ware liefde zou zijn. Dat is één ding dat ik daarbij voel. En dan een ander dingetje, en dat is wat dat jij eigenlijk ook voor een stuk. Misschien zegt, hè, het is een stuk een. Eigenlijk denk ik, is het een. Het leven is cyclisch. Hè? We denken wel vaak dat het één lijn is, of één rechte lijn, denken sommigen. Maar bon, veel mensen denken dat het leven een lijn is. Maar eigenlijk is het meer een cirkel die. Ik stel me dat altijd voor dat het naar boven gaat. Zo. Dus we beginnen iets, hè? We starten met iets en dat komt tot een bepaalde volwassenheid. En dan is het tijd om ruimte te maken voor iets nieuws. Dus dan mag dat afgebroken worden om de ruimte te geven aan iets nieuws. En dan is er weer iets nieuws. En zo zie ik het leven een klein beetje gelijk de seizoenen uiteindelijk. In de natuur is ook alles cyclisch. Dus ik kan mij ook inbeelden dat ook daar, en ik zie dat ook aan mijn business relaties. Hè. Je ziet ook, je start met iets, je kunt bouwen aan iets, en dan is dat tot een wasdom gekomen. En dan wordt het tijd om terug ruimte te maken voor iets nieuws. En mijn vorige businessrelatie was daar een heel goed voorbeeld van. Dat was fantastisch. Met heel veel energie zijn we gestart met het Business Boost Event destijds. Dan dat helemaal uitgebouwd. Was heel erg leuk. Heel veel voldoening uitgehaald. Fantastische klanten. Maar dan was het tijd om los te laten. En dat is natuurlijk lastig, zeker voor iemand zoals ik. Maar goed, het heeft wel toegelaten dat zowel mijn businesspartner als ikzelf ruimte kregen om ons te ontplooien. Iets wat waarschijnlijk niet gelukt had, hadden we bij elkaar gebleven. En dus zijn we nu klaar voor de. Nu, toen was ik klaar voor een volgende cyclus. En we zien wel waar dat alweer naartoe zal leiden. Hè.
Helemaal, helemaal. En op liefdesvlak of in liefdesrelaties, ik heb helemaal geen problemen met die long-term relationships. Mijn ouders zijn ook 50 jaar getrouwd, dus dat is helemaal oké voor mij. Waar ik wel moeite mee heb, zijn de labels. En die conditioneringen van huisje, tuintje, boompje. Daar heb ik wel moeite mee. Of dat je scheef wordt bekeken omdat je op. Ja, als 40-plusser geen kinderen hebt, of dan mogen we echt helemaal gaan lostrekken.
Ja, dat denk ik ook. Ja, bij ons was dat ook, hè. Dus ja, we hadden geen reden om geen kinderen te hebben. Allee, je hebt alle twee een job, je bent getrouwd. Hè? Wat maakt het nu dat jij geen kinderen hebt? Hè? Dus ja, sorry. Ja, we hadden daar dat wij geen goesting voor, laat ik het zo zeggen. Dus het zat niet in op ons pad.
Nee,
Dus,
voilà.
maar inderdaad, hè, in het begin kregen we dan heel veel opmerkingen van, maar allee, hoe kan dat nu? En heb jij niet graag kinderen misschien? Heeft er niks mee te maken? Wilt jij je wijsheid niet doorgeven aan je kinderen? Of ja, maar later als je dan oud bent, wat dan?
Ja.
Ja, gekke vragen die onze richting werden uitgestuurd. Dus, en dat denk ik eigenlijk wel, wat je zo zegt, ja, die conditioneringen en die labeltjes. Hè?
Ja, dat.
Ja, en dat we daar eens mogen tegen ingaan. En dat is ook een van de dingetjes waar dat we het dan vandaag misschien willen ook over hebben. Alleen dat ik wel voelde. De labeltjes die heersen in op het carrièrepad en het bedrijfsleven, het ondernemersleven of het net niet-ondernemersleven. Wat moet, wat hoort en wat is zogezegd wat hoort zogezegd niet en wat is dan gezien als een falen of zou mogelijk gezien kunnen worden als falen. Dus daar dacht ik, daar kunnen we wel een interessante podcast over opnemen. Hè. Dat is het dingetje dat wij alle twee gemeenschappelijk hebben. Maar daarover later mee. Misschien is het wel leuk of interessant dat je misschien eens een klein beetje vertelt van wie is Geraldine en van waar komt je? Wat zijn zo de belangrijke milestones die je kunt meegeven aan de mensen zodat ze je wat beter leren kennen?
Een heel brede vraag.
Ja, I know. Dus je mag zelf kiezen. Ik vind het ook een hele fijne. Ik vraag ook zo aan mijn kandidaten in een sollicitatiegesprekken. En dan vraag ik zo van, en hoe is Geraldine? Hè? Wat zoekt je? Wat drijft u? Vertel eens, wie is Geraldine? Zo, hè? Vraag ik dan aan de kandidaten. En dan is dat ook zo van, oeh ja, waar moet ik beginnen? Ik vind het gewoon al heel erg leuk om te kijken waar mensen dan de klemtoon op leggen. Uiteraard in een sollicitatiegesprek is dat vooral het professionele. Maar toch, ja, boeiend om te kijken hoe mensen reageren en waar de klemtonen liggen. En alles is goed, hè? Niks is slecht. Dus bij deze, go ahead.
Ja, ik zal misschien toch al even starten met het feit dat ik als klein kind mij altijd als een buitenstaander heb gevoeld hier op de wereld. Ik voelde van, hier klopt iets niet. Super sensitief, mensen al heel goed aanvoelen. En ja, ik keek heel graag naar buiten, naar de hemel. En naar, ja, dat was precies van. De hemel of de galaxie, dat is thuiskomen. Dus dat gevoel heb ik altijd heel veel gehad. En ja, met dat gegeven is het toch wel een hele struggle geweest, mijn leven. Allee, als ik er zo op terugblik, is het nu duidelijk. Maar ja, je voelt gewoon van, ik pas hier precies niet in. Nu daarover misschien later meer, maar het maakt wel. Door al die struggles een hobbelig pad te hebben bewandeld op verschillende vlakken, zowel op privévlak als op professioneel vlak, heeft het mij wel gevormd en mij vooral ontwikkeld. Ik heb heel vaak in de modder gelopen en in de shit gezeten. Dat maakt dat je echt geconfronteerd wordt met jezelf en ook dat je terugkeert naar je essentie. Dat je on the way eigenlijk helemaal vergeten bent. En ja, vandaag de dag voel ik mij meer als ooit alive. Ik heb echt in november het gevoel gehad van, oh, ik ben hier wedergeboren, uit de assen herrezen, ik ben teruggeland op planeet Aarde en ik heb hier iets te betekenen. En dat is zo helder, zo krachtig gevoel, ja, dat ik eigenlijk ja, voel dat ik mensen begeleid naar meer humanity, naar terug herinneren wie dat we in essentie zijn. En ik begeleid bewuste ondernemers naar hun kern, om wat meer te betekenen. Ik raak ze daarbij aan. Ik voel, ik zie heel veel. En hoe kun je je missie eigenlijk gaan formuleren met de buitenwereld? Dat is eigenlijk een stuk. En daarnaast voel ik ook dat ik het pad ga bewandelen om meer rond humanity te gaan spreken. Ja.
Ja. Super interessante dingen dat je daar allemaal opnoemt en ik ga daar graag wat dieper op in. Maar voordat ik dat stuk aanraak, je zegt ja, in november heb ik helderheid gekregen. Is er iets in november dan gezegd van een lichtflits, een blikseminslag, I don't know.
Oh, de voorbije 2 jaar waren super transformerend. Ik heb zo'n beetje het gevoel gehad dat ik onder een tombe heb geleefd met heel veel innerlijk werk, heel veel geprocessed, heel veel inzichten rond familielijnen, patronen, conditioneringen ook. Dus mijn perceptie rond het mens- en wereldbeeld is ontzettend veranderd. En nog dagelijks ja, shift dat nog altijd van, oh my god, we leven echt in een illusie. Niets is wat het lijkt. En ik heb vorig jaar vooral een diepe transformatie, transmutatie gekend op vlak van humanity zelf. Omdat ik ben tot het besef gekomen dat ik eigenlijk in een overlevingsmodus zat. Een zware overlevingsmodus. En in september heb ik een soort herinnering gehad van hoe diep dat er eigenlijk gesjoemeld is met het wezen mens. Op vlak van DNA. Ik heb er een herinnering doorgekregen. En ja, dat is eigenlijk het slavernij-DNA, dat diep verankerd is, zit in het wezen mens. En daardoor ben ik even heel diep gegaan. Ik wou hier ook niet meer zijn. Ik had zoiets van, ik voelde zoveel pijn rond de mensheid, van oh my god, mensen zien dat niet, mensen weten dat gewoon niet. En vanuit die diepte ben ik terug naar boven gekomen en met al die ingevingen, al die diepgaande inzichten, ben ik als het ware herboren. Als een serieuze bevalling. Bij 2 jaar heb ik ook wedergeboortes gekend, maar dan waren ze precies kleinere wedergeboortes. En nu in november was dat echt zo een gegronde, belichaamde wedergeboorte.
Ja, mooi, mooi. Interessant ook. En nu zeg je van, ja oké, ik heb echt die wedergeboorte gekend. Ik sta er nu helemaal, of hè, ik voel mij terug echt herboren. Wat wil je nu eigenlijk dan gaan doen met die inzichten die je dan afgelopen jaren, maar dan vooral blijkbaar die laatste weken, maanden hebt binnengekregen?
Ik wil erover gaan communiceren. Ik voel dat de tijd er ook rijp voor is, dat de wereld er ook klaar voor is. Ik voel dat, en de voorbije jaren ging het enorm rond awakening, wakker worden, what's going on in the world. Maar mensen die wakker zijn, die de stappen zetten naar bewustzijn, hebben daar ook begeleiding in nodig en dienen daar ook ja, diepgaandere inzichten te verkrijgen. En daar sta ik als een soort van pionier of voorloper of ja, degene met diepgaandere ingevingen, inzichten, om die opening te brengen in het bewustzijn. Hoe dat er klaar voor is, het vraagt sowieso openheid om ernaar te luisteren en het te voelen vooral. Ik geloof erin dat ieder van ons iets kan bijdragen. Iedereen van ons heeft een blauwdruk, heeft bepaalde codes, wijsheden, ervaringen. En als we dat allemaal communiceren met elkaar, ja, dan kunnen al die puzzelstukjes samengebracht worden.
En dat is dan eigenlijk hetgeen dat je rond humanity wilt gaan vertellen.
Ja, rond slavernij-DNA en dan ook rond het ondernemerschap en een stuk marketing, hoe dat eigenlijk heel onmenselijk is. Het draait continu rond presteren, competitie, concurrentie, schaarste, tekort. En daar reflecteert gewoon de maatschappij, daar gaat het altijd over. Maar dat klopt niet.
En wat klopt daar niet aan dan?
Wij zijn als mens infinite, we zijn oneindig, oneindige wezens. En we maken deel uit van de natuur. Er is geen schaarste, er is geen tekort, er is geen concurrentie. We mogen terug daar naartoe gaan, ook naar die cyclische beweging van oh, je bouwt iets op, dat mag groeien en bloeien, geoogst en daarna is er ook rust nodig. Dat is wat we niet kunnen ervaren in het ondernemerschap. Je kunt nooit eens even achteruit of achterover leunen. Het is altijd continu aanstaan, altijd presteren, altijd maar lanceren. Dat maakt ons gewoon kei ziek, kei moe.
Ja, en al wat je zegt resoneert dus 100% met mij. Ik heb al heel veel dingen gezegd die mij ook echt wel raken. En wat ik het gevoel heb van, bij mij is dat niet zo, nog niet zo'n herboren ding zijn, maar het is ook wel echt dat we voelen al lang dat er inderdaad van alles niet klopt. En net zoals ik daar juist zegt over die cyclische bewegingen, die seizoenen, ja, we hebben dat in ons leven ook. En niet van alleen de seizoenen van we worden ouder, bij wijze van spreken, dat is ook voor een stuk. Maar zeker ook in ons ondernemerschap. We kunnen niet altijd aanstaan. We kunnen inderdaad, zoals jij zegt, soms hebben in ons onderneming en in het ondernemerschap, of dat is toch ook een gevoel dat ik heb, ja, soms is het lente, soms is het zomer, soms is het herfst, soms is het winter. En er is zoveel druk die we ons opleggen. Zelf als we het principe van de seizoenen bekijken. Hè? Want Jim Rohn, de mentor van Tony Robbins, was er ook altijd over bezig. Dat je in het ondernemerschap hebt je dan ook je seizoenen. Maar dan lag daar nog altijd een hele lading druk op, naar mijn gevoel. Zo van, voor de lente moeten zaaien. Hè? Zaaien, zaaien, zaaien. Hè? In de zomer, ja, dan moeten profiteren, maar je moet oppassen, want de herfst komt eraan. Hè? En in de winter, oei, 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 in de winter. Hè?
Ja.
Dus je kunt eigenlijk nooit in rust, lijkt het, ondernemen als je de standaard dingen gelooft of volgt die verteld worden over het ondernemerschap, over marketing enzovoort.
Het lijkt alsof dat er geen tijd en ruimte is om te herbronnen. En om echt ook vanuit ontspanning te gaan ondernemen. Ja, inderdaad, de druk die we onszelf leggen en dan nog eens van die maatschappij. Dat is heavy. Wij zijn daar als mens niet voor gemaakt.
Nee, dat kan toch niet zijn dat wij als mens geboren zijn om te werken, 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 consumeren, een beetje genieten als je het al kunt. En dan uiteindelijk naar je pensioen toe werken.
Ja.
En dan als je een beetje malchance hebt, je zit eindelijk op pensioen en boef, je valt dood. Hè? Voilà. Dus het zou niet de eerste zijn die dat meemaakt. Dat kan toch niet zijn dat we inderdaad daarvoor hierin op deze aardbol zijn verschenen. En voor mensen die wat minder spiritueel, als je dat spiritueel moet noemen, die daar wat minder interesse in hebben misschien, die zeggen misschien, van meisjes, waar ze de geld over bezig? We worden geboren, gewerkt, hebben gezin en dan gaat het dood. Ik durf toch ook wel te hopen dat er meer is dan dat. En dan niet meer naar de hemel, zoals het christelijk geloof onder andere, maar ook het andere geloven. Dan gaan we naar de hemel en daar zal het dan mooi zijn. Nee, ook hier, onze periode op aarde. Ik wil daar echt wel geloven dat wij hier iets te doen hebben. Dat wij hier inderdaad heel veel lessen te leren hebben, dat wij hier zijn om anderen te dienen of het geheel van de mensheid of weet ik veel wat te dienen, maar niet om ons dood te werken.
Voilà.
En niet om ons dood te consumeren.
Ja, dus ja, dat zijn allemaal structuren en systemen van buitenaf ook, hè. Als we even kijken naar wezen mens, ja, we zijn eigenlijk een experiment. Er is gewoon gesjoemeld met ons DNA en
Vertel daar eens wat meer over.
niet dat ik daar echt specialist in ben, maar er zijn ook andere rassen. We zijn niet alleen, hè. Het is niet alleen op deze aarde, deze planeet of spaceship kan het ook genoemd worden. Er zijn gewoon andere rassen die. Ja, die eigenlijk niet die bezieling hebben als wij hebben en ons als experiment zien en daardoor ons aansturen en in het oog houden als een Big Brother. Om te zien hoe dat we reageren op bepaalde zaken. En eigenlijk ook om ons lichaam in te nemen. Het hele experiment gaat eigenlijk over een ontzieling. Een ontzieling van wezen mens. Dus vandaar deze tijd. We bevinden ons in het bewustzijnstijdperk. Dit is het moment om ons te herinneren wie dat we in essentie zijn. En wij zijn geen lichaam. We zijn niet onze gedachten of overtuigingen of onze emoties. Wij zijn energie. We zijn energetische wezens, elektrische wezens. We hebben een elektromagnetisch veld. Dat zit heel complex in elkaar. En we zitten gewoon als, ik noem het woord ziel niet zo graag, omdat het ook spiritueel geladen is. Maar wij zitten wel beperkt in een lichaam, beperkt in tijd en ruimte. Waardoor dat we heel veel zaken niet zien. We zien maar 0,5% of zo met ons blote oog. Maar ja, wifi of straling of zo, dat is niet zichtbaar, maar het is er wel. En dan gaan we nu veel meer gaan inzien dat er meer is dan puur wat wij waarnemen met het blote oog. En dat we heel veel kracht hebben in onszelf. Maar dat vraagt wel dat we ja, terug connectie maken met onze eigen bron. En dat, ja, dat kan je alleen doen in stilte en echt gaan connecteren met jezelf.
Want de
En
vraag die ik ook dikwijls hoor is dan, en die ik mezelf ook al gesteld heb, ja, dat is allemaal goed en wel, hè, Geraldine, dat je zegt van ja, we moeten ons herinneren en naar de kern gaan enzovoort. Maar hoe doe je dat?
ja, weet je, ja, iedereen heeft een andere blauwdruk. Ik geloof er ook in. Iedereen zit op een andere bandbreedte. Bij de een, ja, is dan een andere bandbreedte waar dat er al heel veel openheid is qua bewustzijn. Bij iemand anders zit dat iets meer gesloten. Ik vind het belangrijk om je te laten omringen door gelijkgestemden. Het vraagt ook een openheid. Ook andere, ja, boeken, andere soort boeken te gaan lezen of andere soort media te gaan opzoeken om ook te lezen over. Ja, het wezen mens, want wat wij hier op aarde te zien krijgen, al die conditioneringen, het schoolsysteem, overheid, de farma, dat is gewoon indoctrinatie. Dat is gewoon een indoctrinatiesysteem. Dus dat is een manier om ons te programmeren. Dus wij gaan ons terug herprogrammeren en deprogrammeren. Dat vraagt inderdaad. Die openheid en het bewustzijn ook van je gedachten. Wat popt erop van gedachten? Er gewoon al bij stilstaan. Of ook al gewoon bij jezelf inchecken van hoe zit ik hier eigenlijk bij? Hoe voel ik mij? Waar is spanning? Dat zijn zo de eerste stappen naar bewustzijn. En ook die openheid van dat we meer zijn dan ons lichaam of onze gedachten.
Ja, inderdaad, je bent je gedachten niet. Hè? Dus, en mijn vraagje, hè, waar ik ook t-shirts voor heb en wat de mensen vaak moeten mee lachen, is dan, is dat zo? Dat is een vraag die ik al zo lang stel en inderdaad ook al als kind, hè, of als de leraar of de meester op school iets vertelde, had ik soms ook de neiging om te zeggen, ja, maar is dat wel zo? Maar, jij moet Jij moet het ge... Ik herinner mij dat nog als de dag van gisteren. We moesten een gedicht van Guido Gezelle van buiten leren. Nee, dat ging ik dus niet doen. Ik weet niet wat ik daartegen had, maar ik zeg absoluut het nut niet in van zo'n gedicht. En ik vond dat als kind natuurlijk een dwaas gedicht in dat oud-Nederlands. En dan moest ik van buiten leren. Why? Hè? Wat is de toegevoegde waarde dat ik zo'n gedicht van buiten kan ergens gaan opsommen en dergelijke meer?
Ja.
En dat is maar een voorbeeld, maar als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik ook dat ze voor een stuk ook wel weer. Ja, ik was ook zo'n beetje een buitenbeentje vaak, of ik voelde dat toch. En heel kritisch van ja, klopt dit allemaal wel en moet ik dit wel allemaal doen en dergelijke. Maar het brengt mij ook, en jij zegt daarnet over het schoolsysteem bijvoorbeeld, zeker hier in België, maar ik denk ook elders, worden wij heel hard geleerd hoe dat we kunnen van buiten leren.
Reproduceren. En dat is ook ja, de andere ras dat ons als experiment ziet. Die doen alleen maar ja, reproductie, copy-paste. Ja, dat is hun manier van werken. En dat zien we dus ook in het ondernemerschap en marketing, hè. We kijken hoe doen anderen het en we gaan dat kopiëren in plaats van vanuit onze eigenheid iets in de wereld neer te zetten. Die creativiteit, die originaliteit, de uniciteit ontbreekt helemaal. En dat
Ja,
is wat ik ook
en inderdaad, de diepgang ook. Hè? Dus, en pas op, I've been there, seen that, done that. Hè? Toen ik startte, een aantal jaar geleden, met het personal branding verhaal, dan was ik ook nog zeer sterk in de ratio-mode, hè? Het cognitieve en het oppervlakkige noem ik dat nu. En met oppervlakkig, niet dat ik daar een oordeel wil op leggen, alleen zie ik nu dat ik daar meer diepgang in zoek. Wat dat niet betekent dat wat ik vroeger vertelde of wat mensen nu nog altijd vertellen, dat dat daarom slecht zou zijn. Hè? Dus dat wil ik even uit de weg zetten. Maar het ging inderdaad vooral van, ah ja, hè, zorg dat je zichtbaar bent op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. En ah ja, hoe moeten we dat dan doen? Wel, je kan elke dag een quote plaatsen, of je kan elke dag een vraag van de week, of elke week een vraag van de week zetten, weet ik veel wat. En dat zijn natuurlijk wel tips die nuttig zijn als je even geen inspiratie hebt. Maar dat gaat het hem niet maken, hè? Een quote gaan plaatsen, zeker als je daar dan nog niks bij plaatst. Dat mag, als dat bij u past. Als je dan voelt van ja, deze quote die wil ik hier nu delen, want die triggert iets in mij. En ik heb daar iets over te vertellen, zal wel eens maar één zin, dat hoeft niet een gans verhaal te zijn. Hè? Of zelfs, maar dat het echt vanuit uit uw hart komt en ik zeg van, oh, deze quote komt nu even binnen en deze wil ik nu even delen. Dat is een heel ander gegeven dan daar te staan met uw marketingplan. Ah ja, oké, het is dinsdagochtend en hier staat quote van de dag. Ah ja, ook ik heb er nog geen. Dus, oh, maar ik zal dat een ganse hoop programmeren. Ja, er zijn van die toeltjes waarin je alles kan automatiseren enzovoort. En dat is fijn, ik gebruik die ook wel. Maar ja, vaak is daar het gevoel eigenlijk er niet achter. Hè? Dus, en soms ook bij mensen, als quotes hun ding niet zijn, ja, leave it be. Waarom zou dat dan quotes liggen delen, toch?
Inderdaad, allee, ik sluit me daar volledig bij aan. Het gaat uiteindelijk om de energie dat je mee in de wereld stuurt. En ik merk ook bij mezelf, als ik vanuit inspired action, ik voel iets van een ingeving, inspiratie dat naar boven opborrelt en ik deel het meteen, dat is gewoon bam, dat is een keigoeie post. Omdat daar ook niks tussen zit van, oh, zal ik het wel delen en ik ga het verder bepaalde woorden aanpassen. Of, daar zit geen laagje tussen, dat is puur inspiratie dat je meteen deelt en pure energie dat mee uitgestuurd wordt. Ja, dat is fantastisch.
En
Mensen
dat je echt
vangen.
gaat voelen, inderdaad. We zitten, alleen ik kijk dan vooral naar mezelf. Vergeleken met u ben ik nog altijd veel meer in mijn hoofd en heel veel mensen samen met mij. We nemen dan ook vaak niet de tijd om echt te gaan voelen van, ja, oké, Heb ik iets te delen vandaag überhaupt eigenlijk? Hè? En als ik iets deel, ja, deel ik dat vanuit het hart of is dat vanuit het hoofd?
Ja.
En soms kun je wel van die, hè, van die nuttige tips delen, dan mag af en toe wel een keer hè, vijf manieren om, I don't know, hè, een leuke Instagram post te maken of zo. Maar het is toch vooral, allez, vind ik dan, hè, maar sommige mensen zullen mij misschien tegenspreken, dat mag natuurlijk. Maar het is toch veel krachtiger als we dan naar marketing kijken om te gaan posten, echt vanuit, ja, vanuit die, met de juiste intentie en vanuit het hart. Ik kan dat niet anders voor zeggen.
Ja. Ja.
Niet alleen bij het posten en marketing, maar bij alles wat dat we doen. Hè? Want een heel goed voorbeeld waar ik even eens een lekkere spiegel voor gehouden kreeg deze week. Ik had een workshop georganiseerd en daar was iemand bij. En ja, dat klikte wel heel erg goed. En zij is bij astrologie bezig, hè, elke parlementier. En zij had voor mij een reading gedaan. Ze zei, oh ja, ik wil u dat, ik gun u dat, ik vind dat tof. En we kunnen daar allemaal zo mee doen. En zo. Ik weet niet wat tof en dat was leuk, maar een goede contact en dit en dat en zo. En nu laatst, dus deze week vroeg ze van, ah ja, zeg ze, ik wil toch wel wat meer naar buiten komen nog met mijn dingen. Ik ben er klaar voor. Ik voel dat ik wel mag naar buiten komen. En ik zou graag aan een aantal mensen willen vragen die met mij gewerkt hebben dan en zo'n reading hebben gekregen, wat dat ze ervan vonden. Allee, zo eigenlijk een testimonial.
Ja.
En, ik schiet in mijn, hè, ik had niet zoveel tijd, ik schiet in mijn hoofd, ah, Elke, die wil ik absoluut gaan helpen, want die heeft mij geholpen, ik wil haar helpen, tuk, 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 hè. Ik begin te typen, helemaal met, ik ben zo gewoon van testimonials te schrijven, omdat ik het altijd iedereen gun. En dat gaat naar buiten, hier, is het zoiets dat je wilt? En zij antwoordt daarop zo van, hé, dat is raar. Dat is zo, ja, dat is zo niet. Nee, dat klopt hier ergens niet. En ik dacht, oh shit. En ik zo, oei, heb ik misschien te rap getipt of wat is dat? En dan daarna ben ik eens gaan reflecteren als ik dus wat meer tijd had. En dan zei ik ook, zo, ik heb eigenlijk deze helemaal met mijn hoofd geschreven. Ja. In een flash. Om u te willen helpen.
Ja.
Niet met mijn hart en echt het gevoel erin gelegd van, ja, oké, wat heeft Elke nu echt voor mij betekend? Wat was echt mijn gevoel dat ik had? Dat had ik dus inderdaad niet gedaan. Allee, dat uiteraard klonk dat goed, hè, omdat ik het, allee, dat zeg ik nu wel zelf, aangezien ik daar zo gewoon ben, dus het waren lovende woorden en wat dat er stond, was niks verkeerd mee.
Mijn
gevoel zat er niet achter en zij... Bijvoorbeeld, als ze is, dat onmiddellijk deurde van...
Ja. Ja, dat wordt opgepikt, wanneer dat het echt van diep van binnen komt.
Ja. Ja. En dus zij zei ook, dus het is niet alleen maar bij posts, maar in alles wat dat we doen, die echt gaan voelen en durven er de tijd voor te nemen en de ruimte voor te nemen, hè. En dat is iets dat we mogen leren waarderen ook, want ik ben dan iemand die zeer actie- en resultaatgericht is, hè, die heel veel mannelijke energie. En vroeger, kom aan, dat moet vooruit gaan. Allee, waarom duurt dat hier zo lang hè, dat iemand een testimonial schrijft? Is dat nou zo moeilijk? Waarom doet hij dat niet? Terwijl, ja, ik ben nu zoveel, hoe moet ik dat zeggen, gezakt en wat leren vertragen, leren voelen, leren geduld hebben. We zijn daar nog niet. Maar, en nu kan ik dat veel meer appreciëren. En als er geen testimonial komt, bij wijze van spreken, dat is oké, weet je. Dus, dat betekent niet dat die mensen mij niet graag zien, dat ze niet content zijn. Nee, want ik weet dat ze content zijn, daarom had ik het ook gevraagd. Maar als dat niet... Als het niet is, dan is het niet zo. Dus, en daar kunnen ook die empathie voor opbrengen. Allee, ik mag natuurlijk wel, want ik zeg, je hebt mij niet vergeten. Maar geen een druk achter zetten. En het mag op het juiste tempo komen. En misschien komt het ook niet en dat is oké. Dat is wel een leerproces geweest voor mij ook.
Ja, losmaken van verwachtingen.
Mm-hmm.
Niet forceren.
Mm-hmm.
The magic happens. Er is nice ruimte.
Ja.
Ja.
En dat is inderdaad in onze jachtige, en dat is een afgezaagd ding dat ik hier nu zeg, maar in onze jachtige maatschappij, waarin dat we rennen, 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 en waarin rust nemen bijna gezien wordt als lui zijn, zeker onder de ondernemers. Ik zie dat ook nog, die verheerlijking vaak van het altijd bezig zijn en actiegericht. Het is alsof het als ondernemer moet je hard werken. En zeker in de beginjaren. En daar valt wel wat voor te zeggen. Maar al, oh wee, als jij in je eerste jaar als ondernemer zou durven de tijd nemen om je gazette te lezen of zo. Hè? Wie wil nu zijn gazette nog lezen? Maar goed, ik had dat in de eerste jaren, als ik ondernemer was, had ik dat heel hard zo van, ja, toch echt niet in mijn zetel gaan liggen en een gazette gaan lezen. Oh, dat kan toch niet?
Ja, business. Het woord zegt het zelf, hè? Business.
Ja, inderdaad. Ja, kijk, zo heb ik er nog niet over nagedacht. Ja.
Ja, en ook er wordt ingespeeld op schuldgevoel. Als je niks doet, dan zijn de lui en passief. Ja, terwijl dat we inderdaad in de onderstroom gebeurt er ook heel veel. En de winter is er ook nodig om nu. Allee, het is niet omdat het winter is en dat er geen blaadjes aan de bomen zijn, dat er niks gebeurt, hè? Het is in de ondergrond dat er nu nieuwe kiempjes zijn die stilletjes aan naar boven komen, boven de grond komen. Ja.
Zijt jij eigenlijk gaan inzien van die druk die wordt op ons gelegd in het ondernemerschap, maar ook die dingen die ons allemaal aangeleerd worden in het marketingwereldje en weet ik je wel wat? Dat is het eigenlijk niet. Wanneer is het gedacht gaan inzien?
Ja, 2 jaar
Hoe komt
geleden.
het dat je dat beginnen inzien? Dat is misschien meer interessant dan de datum.
Oh, misschien al om te beginnen doordat ik zelf trajecten heb gevolgd, business coaching trajecten, en dat er dan frameworks worden voorgesteld die je dan dient toe te passen, waarbij ik voelde, oh nee, dat klopt niet, dat voelt niet goed aan voor mij, dat is geforceerd, zo ben ik niet. Ik kan niet continu gaan communiceren, dat klopt niet. En daardoor begin je vragen te stellen van, ja, hoe komt dat? En dan merk je ook dat andere deelnemers, dat die ook zeggen van, nee, dat klopt niet. En dat ze uiteindelijk hun investering er ook niet uithalen uit zo'n traject. En dat sommige mensen, dat het bij sommige mensen wel lukt, die bepaalde methodes of tools. Dus ik heb ingezien dat iedereen anders in elkaar zit. En dan vorig jaar ben ik ingestapt bij de Golden Circle met Simone Levy. En het is eigenlijk via systemische coaching dat ik ook veel meer inzichten heb verkregen van ga, hoe dat jij staat, jouw relatie ten opzichte van ondernemen of ten opzichte van geld, heeft ook te maken hoe dat jouw moeder, hoe dat de relatie van jouw moeder was ten opzichte van geld en van ondernemen en werken. Maar ook jouw vader. Wat was zijn relatie met geld en zijn relatie met werken? En dan ook in hun lijnen bij de ouders. Dus het gaat zo diep. En daardoor heb ik heel veel inzicht in verkregen. Ik heb thuis gezien, mijn vader was afwezig. Hij was ondernemer. Hij heeft keihard gewerkt, maar die was afwezig. Ik heb dan zo mee, alleen met de paplepel meegekregen, want je moet keihard werken om iets te verdienen. Ja, dat zit dan mee in jouw systeem. Plus ook een stuk van, ja, geld dat is voor rijke mensen. En je moet altijd andere mensen helpen en je mag daar niks voor vragen. Ja, ik ben dan ook single solo ondernemer. Altijd zelf voorzien in je behoeften, in geld. Met dat gegeven, met die context, ja, dat maakt het gewoon heel zwaar. En dan zag ik ook in van, kan ik eigenlijk wel geld ontvangen? Gun ik het mezelf? Durf ik ook te kijken naar mijn eigen waarde, wat dat ik te bieden heb? Mijn tarief zat soms veel te laag. Ik zou gewoon gratis willen werken. Ik wil gewoon mensen helpen. We leven nu eenmaal in een wereld waar je wel geld nodig hebt. Dus ja, met heel dat gegeven zag ik ook in van om geld te ontvangen, om klanten te ontvangen, dient je lichaam er ook klaar voor te zijn. En dient je lichaam. Dat heeft te maken met de ontvangstcapaciteit van je lichaam en dat vraagt ontspanning. Ik zat continu met nekpijn, stijve schouders. Ik zat continu vast. En dan werd het voor mij duidelijk van ja, mijn lichaam geeft dat aan. Er zit een continu spanning. Ik leg mezelf heel veel druk op mezelf, dus daar klopt iets niet. Ik zit gewoon helemaal geblokkeerd, die energie stroomt niet. En van daaruit ga je dan workshops volgen, ga je meer je verdiepen van oké, wat is dat, die ontvangstcapaciteit? Ja, dat zit ook in je bekken. Die zekerheid rond financiën, dat zit echt in je, oeps, ja, dat zit echt in je bekken. Heb ik ook beslist om terug te gaan sporten en ja, ik ben beginnen paaldansen. Ja, dat gaat ook over sensualiteit en het terug in die vrouwelijke krachten gaan staan. En dan vorige zomer had ik het gevoel van, ja, ik blijf toch maar aanstaan, want ik had angst om geen klanten te hebben. Dus ik was continu maar aan het lanceren en nieuwe dingen aan het aanbrengen, maar niemand kwam. En toen voelde ik van, ja, ik ben me hier aan het opbranden. En nu is het gedaan. Ik moet in die basiszekerheid mij voorzien dat ik daar. Dat ik echt kan zakken, echt kan landen in mijn lijf, in dat bekken. Dus welke opties zijn er? Ja, een job zoeken. Part-time, en dan heb je dat gedaan. En gevonden, een heel toffe job gevonden. En vanuit die een part-time job voel ik nu ruimte, space om enkel dat waar ik echt plezier aan beleef, vanuit die creativiteit, vanuit joy, die zaken die. Ja, ontspringen, die zet ik neer in de wereld en dat gaat gewoon automatisch, organisch. Dat is ongelooflijk. Dat is echt magisch. Er is zoveel ruimte vrijgekomen, waardoor dat ik dingen in de wereld neerzet en waardoor dat mensen vanzelf tot bij u komen, omdat je ontspannen bent. Er is geen stress meer op het financiële gedeelte.
Ja, en dat is ook zo, hè. Dus ik zie dat, je hebt dat in sales, ik heb dat ook in HR als ik kandidaten zie. Het is bijna een afknapper, als je van de andere partij voelt dat die, oh, wil alsjeblieft van mij kopen, of oh, wil alsjeblieft mij aanwerven, dat zo die bijna desperate is. Hè. Want ik heb een beetje last van het reddersyndroom en dan voel ik de neiging om te gaan redden, maar ik. En dat botst dan een hele tijd. En ik vind dat dan heel erg lastig. Maar als jij gecrispeerd bent, hè, om het in het mooie Nederlands te zeggen, als je inderdaad geblokkeerd zit door de stress, door de druk, door bijvoorbeeld de financiële druk, of de angst dat zal er wel genoeg klanten komen enzovoort, dan kan het inderdaad niet stromen. En zoals je daar straks aangaf, ja, we zijn een elektromagnetisch veld. Je stuurt dat ook uit, hè. Mensen hebben geen goesting om met iemand samen te werken. Ze weten dat misschien bewust niet, maar ze voelen dat wel. Dan hebben ze geen goesting om zo met iemand die daar zo. Dat moet, het moet, het moet. Want in sales zeggen Peter en ik dan ook altijd: als je veel te veel gericht bent op ik moet deze deal binnenhalen, of ik moet die klant binnenhalen, dan die klant gaat dat ook voelen en. Je creëert eigenlijk een soort van energie waarin het eigenlijk vooral gaat over die een deal moet binnen zijn. Dit is voor mij, want ik heb die rust nodig en ik moet daar check. Ik moet kunnen zeggen van yes, ik heb hier die deal binnengehaald. En het gaat eigenlijk niet over die persoon.
Voilà, helemaal. En dat is ook wat ik voel bij verschillende Instagram business coaches. Allee, op Instagram is dat heel duidelijk, vind ik. Er wordt zo gestoefd met omzetten en zoveel aantal klanten. En zie, ik heb hier een lancering van 1 miljoen of ik heb hier 400 klanten voor mijn traject. En dan heb ik zoiets van, dit gaat echt niet om je klant. Het gaat puur om je omzet, om daar weer mee, om daar weer mee naar buiten te komen.
Mm-hmm.
Ja, het is helemaal oké, hè? Het is helemaal oké, maar je voelt dat gewoon, dat dat niet puur authentiek is.
Ja, dat, en daar gaat het hem over. Hè. Alles is je mag van mij perfect zeggen, van kijk, ik heb hier een lancering gedaan van 1 miljoen.
Mm-hmm.
Maar het is die intentie en dat gevoel dat eronder ligt natuurlijk. Hè. Gaat het hier puur over met grote cijfers zitten gooien? Want je denkt dat je dat moet gooien, want zo creëert je een honger bij je potentiële klant die dit ook wil. En dan wordt het eigenlijk weer een manipulatief marketingtrucje.
Voilà.
Ik wil eerder vanuit te zeggen van, hè, uitzien van, wow, ik heb hier 1 miljoen binnengehaald. Imagine that. Hè, dat is een heel ander gegeven, intentie, het gevoel dat erachter zit. Hè. Dus ja, bij mij is dat ook, dat ik af en toe, ik begin meer en meer bijna een allergie te krijgen tegen... dat soort praktijken. En sommige mensen ziet het nog doen, die waarvan dat gevoelt van ja, dat zit nog ergens wat authenticiteit in, maar bij heel veel mensen inderdaad merk je dat dat ja, die verkoops- en marketingtrucken zijn die hen werden aangeleerd,
mm-hmm.
Op een of andere manier, of die ze zichzelf hebben aangeleerd, waardoor ja, waarvan ze denken, ja, dit moet ik hier nu gaan doen, want dat gaat wel werken. Zo.
Mm-hmm.
Dan gaan we die een honger creëren, die een pijn creëren. En als we gewoon op die pijn drukken, dan gaan de mensen kopen. Wezenlijke techniek.
Dat is echt predator marketing. En dat is, ja, inderdaad weer op die angst gaan inspelen. En dat is niet human.
Mm-hmm. Ja.
En ook, ik vind het dan ook niet integer. Want als je dat weet, dat je zo klanten binnenhaalt, ja, waar zit de integriteit en de ethiek? Dat zijn twee belangrijke termen.
Ja, absoluut. Hè. Ik herinner mij een business coach die zei van, hè, je moet de wonden creëren, hè, dus de pijn, en dan moet je er zout en zuur op gieten. Dat heel erg pijn doet. Hè. Dus wrijf er wat goed in. En dan... zijt je daar met je oplossing. Mm-hmm. Maar dat is alsof dat je, als je het gaat daten, of dat je dan iemand werkelijk gaat in de... dan heb je een eerste date en dat je die mens heel erg slecht doet voelen. Erg als jij nog niemand hebt, en dat jij geen relatie hebt, en dat je dat niet... En dat niet werkt, en dit en dat. Maar, ik heb de oplossing. Ik wil wel met u daten. Ah, ja, bij wijze van spreken. Dat doet je toch ook niet? Daar loopt je toch helemaal van weg? En dat is dan wel gek dat in dat business, in het businessleventje, dat dan precies wel kan.
Ja, dat zijn ook bijkomende technieken, hè, van de nudging en de framing. En ja, heel manipulatief. Hè. Ja. Dus er wordt ook met emoties gespeeld. Hè.
Mm-hmm.
Ik neem het dan ook waar dat bepaalde businesscoaches dan op emotie gaan inspelen of zich zogezegd heel kwetsbaar gaan opstellen of gaan huilen tijdens een lancering. Maar ze weten verdomd goed dat werkt.
Ja. Ik ken ook iemand, hè, die af en toe... Allee, die van die events organiseerde op het podium, en waarbij, we hebben dat ook vroeger nog gedaan, en waarbij dat je dan heel veel kennis geeft en tips en tricks, en dan komt er ook een upsell voor degene die interesse heeft. En die persoon in een bepaald stuk van de kennis en de tips en de tricks dat die gaf, kwam ook een persoonlijk verhaal aan bod. En wat ook natuurlijk ook goed is natuurlijk... Maar die persoon die ging dan altijd in de toilet hele erge gedachten visualiseren, hè, zodat ze werkelijk in alle verdriet zat. Zodat ze, als ze dan op het podium kwam, de tranen kon laten rollen.
Ja, waar zijn we mee bezig? Allee, welke rol? Dat is echt een rol, dat is... zo fake.
Ja.
Ja.
Ja. Dus,
ja, ik geloof erin dat we puur vanuit die resonantie van hé, hey, jouw energie, dat resoneert met mij. Ik voel een klik. Ik geloof erin dat jij mij kunt helpen. En dat het ook vanuit een gelijkwaardigheidspositie gebeurt. Leren. Niemand staat boven een ander. We zijn gelijkwaardig.
Absoluut, hè? Absoluut. En dat is ook in sales en dat is ook in recrutering en selectie. Dat is altijd, de een is niet beter dan de ander. Jij hebt iets dat ik wil en ik heb iets dat jij wilt. Maybe, if not, dan is het ook goed. Maar als wij inderdaad elkaar daarin vinden en de relatie zit goed, waarom zouden we dan niet samenwerken? En als de relatie niet goed zit om een of andere reden, we vibreren op een ander niveau of whatever, dan is het ook oké. Okay. Maar je moet die persoon dan niet per se willen binnenhalen of de arm ombuigen of weet ik veel wat. Ik doe dat echt niet bij mijn klanten. Ik ga wel een keer als iemand interesse blijkt en ze hebben wat nadenktijd nodig, wat ik ook al logisch vind, die drukken van je moet nu beslissen en dat papapa, en daar heb ik altijd een nekel aan gehad. Maar als mensen daar tijd nodig hebben om over iets na te denken, ik ga wel altijd zien van, ja, kan ik samen met u nadenken om te zien wat zijn nog vragen die er zijn. Maar als mensen echt zeggen van, ja, oké, laat mij nu even voelen. Of inderdaad met de ene of de ander bespreken of whatever. Ja, dan mag dat perfect gebeuren. En dan zal ik dat wel eens opvolgen. Om te zien van, tja, heb je er ook nog over nagedacht? Maar ik ga nooit mensen liggen stalken of 1000 keer liggen bellen. Of zeggen van, alleen man, je gaat je een bonus hier verliezen als je niet nu intekent. Hè?
Inderdaad, we gaan ook veel meer naar een tijdperk waar dat mensen zelf verantwoordelijkheid gaan opnemen. We moeten niet meer gaan moederen of betuttelen of zo. Echt geloof van, jij hebt je eigen... Ja, jij bent in je eigen kracht en je kunt zelf beslissingen nemen.
Ja. En daar ligt echt wel nog een uitdaging voor veel mensen, denk ik.
Ja.
Voor iedereen waarschijnlijk. Om te durven, kunnen, mogen die verantwoordelijkheid ook te nemen. Hè? Want het is ook niet iets dat we aangeleerd krijgen per se, hè? En ik heb dat ook wel, dat is een van mijn dingetjes. Hè. Ik kan niet goed tegen mensen die hun verantwoordelijkheid altijd afschuiven en de schuld op andere mensen steken of op de situatie enzovoort. En ik begrijp wel waarvan dat komt en ik heb daar de nodige inlevingsvermogen voor. Maar ik erger mij daar wel aan. Ik moet daarmee oppassen. Want dat is natuurlijk wel iets dat we niet per se aangeleerd krijgen, of veel mensen toch niet. En het is iets dat we ja, moeten leren, voor sommige mensen leren, hè, om verantwoordelijkheid te nemen voor uw acties, voor wat dat je zegt, eet, drinkt, dat kijken we wel allemaal. En om daar echt voor te durven gaan staan en niet het weg te leggen bij iemand anders. Hè. Dat is gemakkelijker natuurlijk, hè.
Ja, maar dat is natuurlijk heel het systeem, hè, dat zo in elkaar zit. Schoolsysteem, overheid, van oh, we gaan nu betuttelen. Zodat jij je kracht eigenlijk weggeeft aan ons.
Ja, en dat zie je toch wel inderdaad. Hè? Ja.
Is daar een shift in gaande? Ja.
En dat is mooi. En dat is echt nodig. Ik voel dat ook heel erg sterk. Dat is, ja, ik ben zelf door die shift al een aantal jaar geleden gegaan. Dus ja, dat je ziet ook, ja, men wil dan, bijvoorbeeld, je ziet dat ook in de mensen die we vandaag, je hebt dan zogezegd de wakkere mensen en de niet wakkere mensen, ik hou allemaal niet van die termen en whatever zo, maar dan heb je een groep van mensen die dan wel beginnen inzien van ja, er klopt hier van alles niet. We moeten dit hier aan de kaak stellen en dat kan zomaar niet dat de overheid dit doet of pharma dit doet en weet ik veel wat zo van. Hè. En dan zijn ze nogal kwaad op die instanties, whatever. Maar dan, oké, maar wat kan ik nu eigenlijk doen? Hè? Dus, en iedereen kan iets doen en je moet ook niet per se iets gaan doen, maar wel eens even durven naar jezelf gaan kijken. Oké, ja, goed, hè, er is van alles gaande en ik blijf erbij dat ik dan ook zal blijven opduwen, omdat ik voel dat dat wel mijn rol is voor een stuk. Maar anderzijds, ja, oké, wat is mijn rol en waar kan ik verantwoordelijkheid nemen en wat ligt binnen mijn controlegebied? waar ik echt iets kan gaan aan doen. En dan ook niet in dit geval, wat je ook vaak ziet bij sommige van die mensen, is dan dat ze een nieuwe redder zoeken. En dan staat er iemand op die wat meer gewicht in de schaal kan werpen om een of andere reden. En dan zegt ja, toch, die gaat ons nu redden. Zie, dat is nu, gelijk als Rainer Fulmich bijvoorbeeld, dat was degene die ons moest redden. Hè? Of hier van Vincent, hè, Vincent van der Putten, dat was degene die ons gaat redden. Of weet ik veel niet. Maar we moeten geen nieuwe redder hebben. Hè? De kracht zit in onszelf en dat is wat jij daar straks zei.
Ja, dat is ook wat godsdienst doet, hè. Die kracht weggeven en iemand gaat ons inderdaad redden. Nee, het zit allemaal in ons. Wij gaan het moeten doen.
Ja, dat is het ook, hè. En dat is natuurlijk, dat vraagt natuurlijk wel moed voor een groot stuk, hè. Durven te staan voor uw waarden. Het vraagt ook een stuk zelfinzicht, het vraagt een stuk veerkracht, het vraagt een stuk, hoe noemen ze dat, hè? Resilience en resourcefulness, zeg ik vaak. Hè? Dus in veerkracht enerzijds, maar ook gaan kijken, hoe kan ik zelf mijn plan wel trekken? Wat dat niet betekent dat je alles alleen moet doen, maar wie is je tribe ook? Hè? Wie zijn de mensen binnen je tribe waar je kunt op terugvallen, à la limite? En hoe kan ik hier iets bijdragen dan? Dus iedereen kan wel iets doen zonder dat we allemaal op die barricades moeten gaan staan. Of omdat er is ongelooflijk veel dat we kunnen doen. En zoals jij zegt, de mensen zijn ongelooflijk wezen met heel veel potentieel. Ik geloof dat ook wel. Hè. Of dat voelt toch zo. En ik denk dat we echt in onze kracht allemaal gaan komen. Of de grote meerderheid. Ja, dan is het gedaan met die... Heel met die andere wezens die het misschien niet allemaal zo goed met ons voor hebben. Hè?
Ja, ik geloof erin dat ieder van ons bijdraagt aan het grotere geheel. Volgens zijn eigen blauwdruk. En die blauwdruk, daar zitten verschillende codes in. Dus het is vooral bij jezelf voelen van wat heb ik hier te betekenen. En ik voelde de voorbije 2 jaar niet de noodzaak of geen roeping om continu te delen over... COVID en de prikken, ik voelde dat niet als een roeping van mij. Nu voel ik het wel als een roeping om te delen rond die humanity en die ingeving en die ervaring, om dat te gaan communiceren. Dit is echt jouw, echt stilstaan bij jouw eigen innerlijke leiding, innerlijke roeping. En iedereen heeft inderdaad een andere functie, anderen gaan protesteren of demonstreren. Ik voel daar ook geen roeping in, dus ik doe het niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet bijdraag aan het grotere geheel. Ik heb zoiets van de voorbije 2 jaar, mensen die niet hebben geroepen en niet hebben gedemonstreerd, die hebben op een ander vlak mee opgekuist. Die hebben op collectief vlak van alles geprocessed. Of die helpen andere mensen, maar die willen die zichtbaarheid niet. Iedereen draagt bij op zijn of haar eigen manier.
Klopt. Hè? En dat is dan het jammer dat sommige mensen dan zeggen... Ja, hè, het is niet omdat je niet op de barricade staat... Of omdat je niet op Facebook zegt van... Ja, maar dat klopt hier niet. Of dat je geen podcast hebt. Hè, dat je niks aan het doen bent. Hè, of dat je je wegkeert van wat dat er gebeurt. Ja, natuurlijk mensen die de kop in het zand steken, die willen kijken en doen alsof er niks gebeurt, dat kan ook. Hè? En dat is dan misschien hun taak hier.
Ja, voilà.
Maar er zijn ook heel veel mensen die op hun manier in kleine groep of door innerlijk werk doen, hè? Want dat is een beetje de butterfly effect ook. Hè? Of de 100 monkey effect zeker, hè? Is ook zo'n voorbeeld. Als wij hier iets doen, dan kan het perfect zo zijn dat, dankzij het collectief, dat er op een ander eiland, een aap leert iets en op een ander eiland begonnen die apen dat ook te kunnen plotseling. Dat 100 monkey effect. Maar dat is het ook. Hè. Als wij heel veel innerlijk werk doen en bewuster worden, ik geloof ook wel dat dat bijdraagt, niet alleen uiteraard voor jezelf, maar ook voor het collectief. Dus moet niet op de barricades gaan staan. Door gewoon dat werk al te doen, kun je ook gigantisch veel betekenen. En dat zal misschien niet zo zichtbaar zijn. Van, hé, kijk, Geraldine heeft dat gedaan. Nee, nee, misschien niet. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurd is en dat je niks gerealiseerd hebt. Hè?
Ja, so within, so without. En het heeft puur te maken met je frequentie. Daar gaat het om.
Ja. Zeg, en om nog eens terug te keren over labeltjes en wat ons wordt aangeleerd en opgesolferd, bij wijze van spreken, van wat is goed en wat is niet goed, wat is succesvol en wat is niet succesvol en bla bla bla. Hetgeen dat inderdaad mij wat getriggerd had om deze podcast ook op te nemen, was jouw verhaal dan, dat je zei van, ja, ik voelde zo die druk. Ik kon bijna niet meer functioneren, dus ik ben op zoek gegaan naar een job. En ik heb daar dan een post over gemaakt. Ik weet eigenlijk niet meer, ik weet zelfs niet meer wat er in die post stond, maar alleszins, het ging daarover. Dat je op een bepaald moment besloten had om een job te zoeken. En ik ben zelf ook in die, door die fases gegaan. Misschien een klein beetje een andere insteek, maar komt sowieso op hetzelfde neer. Dus op een bepaald moment voelde ik ook van, één, ik wilde een extra inkomstenbron, omdat ik niet altijd even veel vertrouwen heb in de economie van de toekomst. Maar goed, ik voelde ook te veel die druk. Oh, ik moet hier klanten hebben, ik moet hier lanceren. Ik had ook een groot probleem, en nog altijd eigenlijk, met echt te gaan voelen van, wat heb ik hier nu juist te doen? Hè? Daar waar je ondernemers in begeleidt, dat echt gaan voelen van, dit is hier nu mijn taak, en zo kan ik daar eventueel iets mee doen voor business-wise. Ik was heel erg, of ik ben nog altijd op zoek naar, wat is nu dat fundament, wat ik hier echt kom te doen? En doordat dat voor mij zo onzeker was, ja, dan zette ik mij wat dingen in de wereld, maar waar dat ook niet heel mijn hart achter lag, achter zat en waardoor dat de mayonaise ook niet altijd evenveel plakte. Ik werk heel graag one-on-one, maar dat is weer geen interessant businessmodel. Dus ik zat daar heel hard in de knoei tot op een bepaald moment dat ik dan inderdaad ook financieel begon te zien in mijn business van dunnes, dat gaat hier niet zo goed. Hè? En dat ik zei, die financiële druk die begon te spelen. Waarop dat iemand mij zei, Amma, anders moet het terug als freelance gaan werken in HR. Dat heb jij vroeger toch gedaan? En ik dacht initieel, are you crazy? Woman? Het is 100 jaar geleden dat ik nog in HR gewerkt heb. En als freelancer, dat hoort niet. En dat is uurtje-factuurtje. En dat is toch niet wat wij doen. We hebben geleerd dat we niet meer uurtje-factuurtje mogen gaan werken. En dus dat kwam toen in mijn hoofd. En allemaal hè, van die verhaaltjes en zo. En wat gaan de mensen wel nu zeggen? Wat lukt een business coach dan als ik terug ga freelancen? En wie gaat er nu mee willen gaan als freelancer willen in HR? Iets dat ik al weet niet hoe lang niet meer gedaan heb en bla bla bla. Veel, veel dingetjes, heel veel ego. En op een bepaald moment dat ik gezegd heb van, hé, Bunne, wat zijn jij nu eigenlijk mee bezig? Dat is gewoon heel veel uw ego dat daar speelt. Wat dat andere mensen denken, who cares? Hè? Ga voelen, wat is nu voor u belangrijk? En inderdaad, ik zocht ook, wat voor mij belangrijk was, was inderdaad die rust. Ik wilde ergens rust vinden. Financiële rust en rust in het algemeen. Heb ik inderdaad die freelance job aanvaard, waarbij ik dan zo even het gevoel had van, oh my god, ik ben hier een mislukte business coach of zo. En dan op het einde van het jaar, ergens in november, ik zocht eigenlijk een opvolger voor mezelf, maar we vonden die niet, mijn collega's vonden die nooit goed genoeg. En dat was, dat is geen Gretje, hè? Dat is geen Gretje. Uniek ben. En op een bepaald moment zei mijn baas hè, dan nog eens van, ja maar Gretje, waarom blijf je niet? Je moet geen fulltime doen. Komt gewoon op onze payroll en dit en dat. En ik zei van, maybe. Waarom ook niet? Het stond niet in de sterren geschreven, dacht ik. Hè. Het stond zeker niet op mijn businessplan. Maar dan dacht ik, ja, why not uiteindelijk? En ik zei ook zo van, ja, make me an offer I can't refuse. En dat is wat er ook gebeurd is. Dus ik ben zo blij met die beslissing. Maar waarom dat ik het ook vertel en waarom dat ik graag deze podcast ook opnam, was om even ook dit ter sprake te durven brengen. Omdat er een enorm taboe heerst op... normaal gezien ben je werknemer en dan word je freelancer en dan word je ondernemer. En wij gaan eigenlijk de omgekeerde richting terug. Oh, dat is falen, dat is mislukking. Je zat dus duidelijk niet goed of zoiets. Je mislukt een ondernemer of wat. Dat taboe dat daarop ligt. En dat wilde ik wel eens even ter sprake brengen. Dat ik denk dat dat wel eens voor veel mensen fijn kan zijn als ze ons horen, ons verhaal ook te vertellen van... Ja, daar hoeft geen taboe op te liggen. Hè? Integendeel, hè? Het is misschien zelfs een hele goede stap die gezet. Wat was het gevoel daarbij? Hè?
Ja, ongelooflijk dat er zo'n synchroniciteit is tussen ons. Heerlijk.
Ja, alle twee ons kaarsken hier zo. Hè?
ja, ik had ook zo'n beetje het gevoel van, oh, ik ben hier een stap achteruit aan het doen.
Ja.
Maar dat is, ja, dat is gewoon fucking bullshit. En we mogen die perceptie inderdaad veranderen. Ik ben terechtgekomen in een klein team. Ik werk nu bij Badminton Vlaanderen, een sportfederatie. Ik ken er niks van. Ik speel geen badminton, dus dat is voor mij een hele nieuwe wereld. Maar ik ben daar terechtgekomen in een supermenselijk team. Gelijkwaardig. Ik amuseer mij rot. Ik heb ruimte om initiatief te nemen, om mijn creativiteit te laten opborrelen. Ik mag een cursus integriteit volgen, want ik word ook aanspreekpunt integriteit. Dus ik heb zoiets van, wauw, ik mag hier gewoon mezelf zijn en al mijn talenten en ervaringen gewoon bij elkaar, allez, gewoon uitleven.
Ja.
Ik heb daardoor zoveel energie van gekregen. En dan die space voor mijn eigen zaak, waar ik alleen in creëer, wanneer ik het voel opborrelen. Ja. Deze mag geboren worden. En ja, dan mag je creëren en dat mag gewoon organisch groeien.
Het moet niet.
Ja, het hoeft niet. Ik vind dat zo verrijkend.
Ja.
Gewoon super verrijkend. En ik ben ook heel blij. Ik heb verschillende inzichten gehad. Ten eerste, ik heb heel lang alleen gewerkt. Ik vind het nu heel fijn dat ik collega's heb. De helft van de tijd eigenlijk even met mijn collega's kan lachen, dat we van elkaar leren. Er is echt een mooie synergie in het team. Ik heb ook ingezien, de voorbije jaren stond ik heel vaak aan, heb ik veel dingen gedaan, heel veel aan mijn computer gezeten, maar het lijkt alsof dat er uiteindelijk toch niks gedaan werd. Het is zo, u bezighouden of zo.
Ja.
Je begint het, hè?
Ja, ja.
En nu? Ja, nu dat ik... ja, ik werk 3/5 voor Badminton Vlaanderen en de rest van de tijd is voor mijn eigen ding. Ja, ik heb dan nog een community charge. Dat is nog iets apart en dan mijn eigen ding. En ik ben veel efficiënter bezig.
Ja, je hebt maar 2 dagen, maar ik heb hetzelfde. Hè? Dus in die 2 dagen
op het weekend, ja.
Meer gefocust. Maar ja. Inderdaad, wat we daar net ook zeiden, het salesverhaal onder andere, zodat dat mensen dat voelen als het moet. Hè? Ik moet die een deal binnenhalen. Dat is ook bij het creatieproces. Eén, als het allemaal vast zit, kun je al niet deftig creëren. Als je dan al iets in de wereld zet, ja, dan zit daar een energie van moeten achter. Hè? En ook weer dat, ik hoop dat er volk op afkomt. Terwijl nu is het eerder van, 1, ik kan bij veel meer plezier iets in de wereld zetten en ik kan ook veel meer zeggen van, kijk, als het niet is, is dat het niet moet zijn. En ja, om een of andere reden voelen mensen dat ook. Hè? Dus ik had nog een workshop gelanceerd vorig jaar nog, voor het plan van 2023 te maken. En daar waren 2 mensen op ingeschreven. En die 2 mensen, last minute, hadden afgezegd omdat er een sterfgeval was in hun familie. Alle 2 plots. En ja, uiteraard ja, moesten we dat dan uitstellen. En ik was toen al zoiets van, ah ja, het is dat niet, dat nog niet het juiste moment is. Nochtans, het einde van het jaar is ideaal, maar goed, het is dat niet het juiste moment is, want er is maar twee mensen op ingeschreven, maar twee is ook goed. Ik bedoel, als het maar twee moeten zijn, dan moeten het maar twee zijn. En vroeger zou ik daar een spel van gemaakt hebben. Ik zeg, ja, ik had dat toch laten doorgaan, zelfs dan met twee mensen. Maar goed, het ging dus niet door. Nu heb ik het laatst teruggelanceerd, omdat we dan een gemeenschappelijke datum hebben gevonden. Maar veel meer vanuit het gevoel van, ja, ik ben nu nog meer rustig, hè, want ik ben vanaf 1 januari dan officieel op de payroll bij mijn bij mijn werkgever TCR begonnen. En ergens, ja, ik denk dat mensen dat ergens ook weer gevoeld hebben. En daar zit volk, zelfs met iemand te veel in de workshop. Ik wil zo'n kleine groep houden. En dat zijn maar gewoon voorbeelden, denk ik, en jij zult dat ook absoluut zo hebben. Die maken dat als bepaalde druk wegvalt, dat je veel meer in flow kunt geraken, veel meer kunt vanuit je essentie kunt gaan creëren. En dat mensen dat dan ook onbewust of bewust gaan voelen, waardoor ze veel meer aangetrokken gaan zijn door u. En als je dat dan weet, wat een fantastische beslissing hebben wij toch niet genomen om een stap terug te zetten, quote-unquote, hè?
Ja, en allee, een stap terug. Ik heb ook zoiets van, ik leer zoveel in mijn job. Crisiscommunicatie, ja, die integriteit, campagnes opzetten. Allee, ik vind dat gewoon zalig. Ik vind dat gewoon zalig.
Ja, bij mij is het ook. Hè. Dus want ook dan, hè, binnen mijn job, dacht ik van, ik heb op HR-vlak dan, heb ik echt wel deftige, zware change management projecten geleid. Een heavy ding waar dat je dan heel lange dagen maakt en waar dat je in het weekend nog mee bezig bent. En hier had ik geen goesting om een heel zwaar project. En voor 3 dagen in de week is dat ook wat lastiger. En het is dan maar recrutering en selectie, zo gezegd. En ach, ik voel me daar eigenlijk perfect goed bij. En dan denk ik van, ik hoef al die verantwoordelijkheden niet meer van een zwaar project. Ja, wat ik deed, ik wilde dat dan toch vooral omdat ik op de carrière ladder wilde klimmen en ik wilde laten zien dat ik succesvol was en zie eens wat een job ik heb, hè, hoe belangrijk deze is. Terwijl ik nu veel meer mijn ei kan leggen in deze job in de recrutering en selectie. Plus, het beestje is natuurlijk het aard van het beestje. Ik heb er dan al wat employer branding bij getrokken. Ik zeg, ja, dat kan ik. Dus ik zie dat het is wat het is, maar ook daar dan kan ik dan mijn creativiteit in loslaten. En wat ik ook wel fijn vind, is dat ik in mijn selectiegesprekken, daar waar ik dat vroeger zo eerder zou, en wat heeft u allemaal al gedaan? Ja, en in die job, waarom bent u veranderd? En wanneer bent u beschikbaar? En wat is uw salarisverwachting enzovoort? Die dingetjes mogen er zijn, maar ik ga ook veel meer gaan zoeken van, ja, wat treft die mens? Dus wat zit er achter die mens? En dat vind ik ook wel heel erg leuk. En de feedback die ik dan krijg van kandidaten is ook zo super. Ze van, oh, maar ja, was echt zo'n keer niet een typisch sollicitatiegesprek. Ik zeg, ja, I'm not your typical HR and business coach.
Maar zie een keer hoeveel impact dat jij kunt maken in die rol. En de bedrijfswereld heeft dat ook nodig, hè? Die lichtpuntjes, want wij zijn lichtpuntjes.
Ja,
We
absoluut.
maken daar misschien meer impact dan bij ondernemers.
Ja, en ja, dat denk ik ook. Allee, het zou maar eens kunnen, laat ik het zo zeggen. En ik vind het eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, heel erg straf van mezelf en dus ook van uzelf, of van u, dat wij durven. Zogezegd, de stap terugzetten, dat wij durven naar ons gevoel luisteren en gaan kijken wat is nu belangrijk. En dat we er durven over te communiceren in alle openheid, ook met onze onzekerheden en ons ego dat misschien wat gespeeld heeft. En maar eigenlijk vind ik dat, hè, dat is een beetje zelfstoef, vind ik dat wel krachtig van onszelf ook. En ik wil echt wel heel graag die boodschap meegeven aan de mensen die die daar ook mee worstelen van dat, als je de juiste stap zet, welke richting die ook is, als die echt de juiste is voor u, dan is dat de juiste stap. En dan is dat een stap terug, of omhoog, of omlaag, of dit of dat, dan is dat de juiste stap. En daar mogen we fier op zijn.
Ja, dat is echt het proces vertrouwen. Ja. Ja, ondernemerschap is echt niet enkele modelletjes volgen in theorieën en tools. Het zit zo veel diepgaander. Dat heb ik toch wel echt aan de lijve mogen ondervinden. Er spelen zoveel factoren met zich mee. En ja, het is ook een hele ontwikkeling. Het is eigenlijk ook een ontwikkeling van jezelf, van ondernemerschap. Maar inderdaad, als je voelt van, goh, het is te zwaar of ik ben echt in een overlevingsmodus, dan overwegen om een part-time job te nemen. Ja, dat is niet het beste dat ik gedaan heb het voorbije jaar.
Oh, ja, ik absoluut. Ik ook.
Aankomen.
Ja, ik ben echt met mijn gat in de boter gevallen.
Ja.
De mensen zijn in mijn, binnen het bedrijf misschien nog niet allemaal even bewust. Hè. Als ik spreek over mediteren bijvoorbeeld, dan krijg ik zo gegniffeld. Maar Gudrun zei tegen mij, Gudrun van Overbergen, zei ze tegen mij, ja maar Gretje, misschien is dat net uw taak.
Voilà.
Bewustzijn binnen te brengen. Oh, wie weet, binnen een jaar zijn ze er allemaal aan het mediteren. Hè? Of staan ze wat meer open voor het spiritueel kantje. Dat zou ze maar eens kunnen. En if not, then not. Hè? Dus dat is ook niet zo, dat is ook niet zo belangrijk. Ik denk dat we echt ons gevoel mogen volgen. En voor mij is het echt wel belangrijk dat ik ook in die job de juiste mensen kan ergens gaan begeleiden naar de juiste volgende job. En dat kan heel erg waardevol zijn. Zelf al keek ik daar vroeger een beetje op neer. Zoals dus, hè. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes dat ik nog moest afpellen. Zo, dat laagje van. Dat ik zeg, ja, recrutering, dat is ergens voor een beginneling. Dat doet het toch niet op u als je in de 40 bent. Dan, ja, en dat.
Ja.
Hoe kunnen we, als ik terugkijk, eerlijk gezegd. Als ik dan met mijn beugel daar als 24-jarige jonge snaak moest, weet ik veel, een 55-jarige manager ergens gaan recruteren. Als ik dan nu kijk, dat is een wereld van verschil. Dus de maturiteit en de manier waarop ik er ook in sta is zoveel anders. Dus ja. Het zijn allemaal van die dingetjes die door mijn kop gegaan zijn. Hè? De laatste weken, maanden. Zo van, nou ja, oké. Okay. Ah, tja, dat was nog zo'n oordeeltje. Hè? Of een overtuigingetje. Poem, 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 poem. Ja, er is een weg terug. Is dat zo? Hè? Een stap terug. Is dat zo? Dus is dat zo?
Ja, ik voel me ontzettend dankbaar voor deze job. Ik voel ook dat dat volledig op mijn lijf is geschreven. En dat ik daar nodig ben. Een hele transformatie. Daar heeft al 2 jaar is er geen communicatie. Dat is echt een woestijn. En ik mag dat helemaal gaan opbouwen. Vanuit mijn energie, vanuit mijn humane insteek. Hoe mooi is dat? Terug, zodat de clubs, de leden, terug vertrouwen krijgen in onze federatie. Want we waren niet toegankelijk. En nu mag ik terug die community mee gaan opbouwen. Ik vind dat fantastisch.
Ja, super. Hè?
Dat is fantastisch.
En deze opportuniteit had nooit op je pad gekomen, had je er u voor afgesloten.
Ja, dat is echt. Ik vind het echt ongelooflijk. Ook in die social media post, je steekt daar ook je energie. Dus je kunt mensen raken zonder dat ze het echt weten.
Ja, dat is het. Hè. Dat, net zoals bij mij in een selectiegesprek. Voilà. Dan, dus inderdaad, hè, dat is net hetzelfde. Dus, dus ja, mooi, mooi. Want deze week had ik ook nog iemand aan de lijn. En die zei, ah ja, ik heb een stap terug gedaan. Hè. Ik ga terug uurtje factuurtje werken als freelancer. Ik zeg, nee. Dat is geen stap terug, tenzij jij dat zo echt wilt benoemen. En dat is oké, okay, weet je. Dus en, ja, denk ik vertelde dan mijn verhaal ook. En die zei, ach, dat doet zo goed dat jij mij dat zegt.
Ja.
Dus daarin kunnen wij... Allee, ik vind het belangrijk dat we daarin een rol durven spelen. En dat is het typisch iets. Ik hou wel van die mythes, om daar een shot tegen te geven. Hè. Dat is een beetje mijn kantje zo. Want dit is een van de mythes, denk ik. En toen ben ik altijd denken aan Brigitte Ballings, die destijds bij ING, bij een van de grote reorganisaties daar, te horen kreeg dat ze de stap terug moest zetten op de ladder. Een demotie, het woord alleen al. En ook het hele proces dat ze doorgegaan is. En ze heeft daar ook een boek over geschreven. Ik weet dat ik dat toen echt al wel wauw vond dat zij daarmee durfde ook naar buiten komen, omdat daar ook inderdaad nog een taboe over lag, op lag. Zo van, hoe erg is het om een demotie te hebben? Dat moet wel zeggen dat jij een loser bent, of echt wel Peter Principle, of echt niet goed in je vak of zo, dat ze je moeten een trap lager zetten. En misschien was het ook te hoog gegrepen, dat kan, hè? Maar is dat daarom een schande om dan inderdaad een stap terug dan, hè, zo gezegd te zetten? Is dat dan zo'n schande? En dat is weer veel dat buitenwereldse, die externe validatie die we nodig hebben. Hè? We gaan de, wat is de Joneses wel eens zeggen over ons? En oei, oei, maar een bedrijfswagen is in plaats van een A5 nu een A4. Allee, honestly?
Ja, het gaat inderdaad over de vereenzelviging met een bepaalde functietitel of met een bepaalde status of met een bepaald inkomen. En identificaties die mogen ja, losgemaakt worden. Ja, want dat zijn we niet in de essentie. Dat is altijd terugkeren naar die essentie. Ja.
En dat is inderdaad, denk ik, wel waar dit tijdperk over gaat, hè. Dat is terug inderdaad naar die essentie komen. En inderdaad in connectie met de spirit, hè. Dus hoe dat je het ook wilt noemen, hè. Maar durven inderdaad niet naar die buiten, niet die externe validatie, maar echt durven de tijd nemen, ruimte nemen om naar jezelf te gaan kijken en kijken van wat voel ik? En inderdaad, dan, als je dat voldoende doet, dan kun je niet anders, allee, dat is dan toch mijn ervaring, dan kun je niet anders dan merken van, ik ben inderdaad niet mijn overtuigingen, ik ben niet mijn functietitel, ik ben niet dit lijfje of deze cellen alleen. Hè. Er is meer dan dat. En op een bepaald moment heb je wel dat, niet alleen een geloof, maar ook een weten dat dat zo is. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Ik heb nooit schrik gehad voor de dood. Never. Als kind niet. Allee, nooit. Het stervensproces vond ik precies niet zo aangenaam om naar te kijken. Maar de dood heeft mij nooit angst ingeboezemd. En nu al helemaal niet meer.
Ik heb ook geen angst voor de dood. Nee.
Zo.
Nee, we gaan dan ja, dropping body om even in een andere fase verder, op een andere manier verder. Ja.
Ja, dat is het, hè.
Ja.
Alright, goed. Misschien om richting het einde van deze mooie gesprek te gaan. Humanity, vertel eens. Wat is daar de belangrijkste boodschap die je rond het concept van humanity wil geven aan de mensen die kijken of luisteren? Of die naar uw keynotes komen, want dat is binnenkort, hè?
Ja, die boodschap is echt van alles zit in jou. Terug herinneren wie dat je in essentie bent. De kracht dat in jou zit vervat. En dat je echt vanuit die connectie met jezelf, met die bron die je bent, van daaruit naar de wereld buiten treedt. Dus je losmaken van al die programmaties, conditioneringen. Je van binnenuit eigenlijk vrijmaken. Dat is voor mij ook echt pure vrijheid. Je hoeft er niet voor te strijden. Van binnenuit vrijmaken. Ja, en dat is bevrijdend.
Ja, hoe mooi is het om, hoe fijn is het om vrij te zijn, hè? Dat is inderdaad een streven. En dat is waar dat jij ook ondernemers onder andere in begeleidt, hè? In een stuk terug te gaan kijken, wat is nu die essentie?
Ja, dat is ook mijn natuurlijke gave, dat is niet zichtbaar, maar ik kan, ja, mijn tentakels zijn zo verfijnd dat ik heel snel jouw rode draad zie en het mee naar buiten kan brengen. Ja, dat is voorbije maanden ook gebeurd, die verfijning.
Ja.
Heel snel zie en voel.
Ja, en dat is wel een krachtige, hè? Want heel veel mensen zijn, allez, veel mensen ook niet, maar ook heel veel mensen in mijn omgeving zijn daarnaar op zoek. Hè? Ik spreek ook voor mezelf, zo echt ja, dat fundament ergens, hè? Die essentie, dat vastpakken, om dan inderdaad je missie te kunnen waarmaken. Wat is je why uiteindelijk? Hè? Wat kom je nu eigenlijk doen? En als je daar ondernemers, of niet-ondernemers eerlijk gezegd, kunt in begeleiden, ik denk dat je daar echt wel mooie dingen mee kunt realiseren. Want een keer dat mensen inderdaad daar echt vanuit hun kern kunnen gaan ondernemen of creëren, het hoeft zelfs niet altijd het ondernemerschap te zijn, hè, maar dus ook kunnen creëren whatever ze willen creëren. Hoe mooi is dat?
Ja, dat is puur. Dat is puur, maar ook vanuit joy en vanuit die ontspanning. En
Ja, en
zonder.
als we dat veel meer zouden kunnen doen, imagine een wereld waar iedereen vanuit zijn kern kan creëren, ondernemen, dingen in de wereld zetten, die puurheid, zonder die externe validatie, zonder de concurrentie waar we het daar straks over hadden, zonder dat de maskertjes die moeten opgezet worden. Wauw, hè? The new world, hè? Zoals wij die zien, hè? Niet zoals de Klaus en Co. dat zien, maar zoals het, zoals wij die zien. En die zal er ook wel komen. Ik heb daar ook wel een vertrouwen in, hoor.
Die is er al.
Ja, die is er eigenlijk al, ja. En hoe
Altijd.
meer lichtjes dat er beginnen schijnen, hoe rapper dat we licht in de duisternis kunnen werpen.
Ja, die synergieën bestaan al en ja.
Ja, kijk naar ons. Lachen. Alright, lieve Geraldine, als mensen meer willen weten over u of zeggen van ah, ik wil dat ook wel, ik wil naar de keynotes gaan luisteren of ik wil ook wel eens te weten komen wat dan nu die essentie is, waar kunnen zij jou het beste bereiken? Via welk kanaal?
Momenteel via LinkedIn en Instagram en Facebook. Mijn
Alright.
website is
Gewoon uw
nog
naam
under construction. Ja, onder mijn naam, Geraldine Huijbrechts.
dan? Alright, super. Ik zal de linkjes erbij zetten. Is er iets dat ik nog niet gevraagd heb en dat je zegt van ja, maar dat wil ik nog even de ether insmijten?
Ik zag jouw oorbellen. Dat zijn hartjes, hè?
Ja.
Helemaal in wie dat je in essentie bent. Pure love.
Pure love en gold, hè? Jij hebt een gouden blouseje aan, ik heb een gouden rok aan vandaag. It's magic.
Ja,
Alright. Wel,
dankjewel voor het gesprek.
ja. Ja, idem dito. Dus heel hartelijk dank voor dit hele mooie gesprek. Voor de mensen thuis die gekeken, geluisterd hebben. Als je het goed vond, laat het zeker weten. Deel het met mensen die hier ook nood aan kunnen hebben. Zeker ook die mensen die misschien denken van oei, ik ga een stap terugzetten en wat dan blamen, weet ik veel wat. Maar ook mensen die op zoek zijn terug naar hun essentie. Deel deze podcast dan ook zeker. Neem contact op met Geraldine of met mezelf. En voilà, dus dan wens ik jullie nog een hele fijne dag en dan zien en horen wij elkaar de volgende keer. Bye bye. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, gretebunnens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt daar.